Arm des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 48, het eerste en het laatste vers. Uit het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, en daarvan het 45ste hoofdstuk.
Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor al die bij hem stonden, en hij riep: doet alle man van mij uitgaan, en daar stond niemand bij hem. Als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte, en hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders: nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor u lieden aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen. Gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En ziet, uw ogen zien het, en de ogen mijns broeders Benjamins, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan Benjamins, zijn broeders hals, en weende, en Benjamin weende met om aan zijn hals, en hij kuste al zijn broederen, en hij weende over hen, en daarna spraken zijn broeders met hem. Als dit gerucht in het huis Farao's gehoord werd, dat men zei de Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen Farao's en in de ogen zijn de knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, door dit, doe dit, laat uw beesten, trekt heen, gaat naar het land Canaan. En neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt met tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven, en gij zult het vette des lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit. Neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voor uw vader en kom. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen Israëls deden al zo. Zo gaf Jozef hun wagenen naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op den weg. Hij gaf hen allen 1 voor 1 wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte. En 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen, en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte, en zij kwamen in het land Canaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja? Ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden Jozefs, die hij tot hem gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd Jacobs hun vaders geest levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn genade. Heren, gij die de God zijt van de hemel en van de aarde, die uw troon bereidt ver boven de sterren, maar die u ook bemoeit met nietige zondige mensen, die hier op aarde door u gesteld zijn om uw lof te vertellen, maar die hun doel gemist hebben, doordat ze zich hebben losgescheurd van u en u over de aarde gaan buiten het paradijs, over een aarde die doornen en distelen voortbrengt, in een leven vol moeite en kommer, die uw hand nogthans onderhoudt en het mogen ondervinden. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. Heren, daar mogen we dan ook nu weer van horen. Wij hebben u wel verlaten en wij verlaten dagelijks u. En wij keren ons steeds verder van u af. Wij handelen met u in ontrouw en eigenzinnigheid en halsstarrigheid. Maar u handelt met ons in liefde, in goedertierenheid en in ontferming. En daarvan mogen we ook vanmorgen toonbeelden zijn, als we met onze kinderen ons mogen stellen voor uw heilig aangezicht en in uw huis gekomen zijn om belijdenis te doen van onze overtredingen voor de Heere en te hopen op uw goddelijke ontferming. Heere, zend dan uw licht en uw waarheid neder, opdat we geen leugenen zouden spreken tegen u, maar dat we hartelijk en boetvaardig een toegang tot uw troon zouden vinden in die verse en levende weg van Jezus bloed, om aan u te vertellen wie we geweest zijn, ook de week die achter ons ligt. U hebt ons schade geslagen in onze woonhuis, in onze woonkamers. U hebt ons schade geslagen op de plaats waar we gewerkt hebben. U hebt ons gezien, jong en oud, op de plaatsen waar we onze vrije tijd hebben doorgebracht. U hebt ons gezien dag en nacht. U hebt ons gezien naar ziel en naar lichaam. U hebt ons gezien als mannen en vrouwen, als ouders als en kinderen. U hebt ons gezien als heren en als knechten. U hebt ons gezien in ons ganse bestaan. Want waar zullen we heen gaan en wat zullen we doen dat u niet gezien hebt, o God? En daarom, daar ons hart voor u is als een open boek, bidden we van u: wil met ons niet in het gericht gaan en handel met ons niet naar onze dwaasheden, maar wil ze liefderijk bedekken in die genoegzame gerechtigheid van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Geef ons op deze ogenblikken dat hartelijk berouw over al het verkeerde tegen God en tegen de mensen bedreven. En doe ons komen met smeking en met geween, nochtans hopende op uw genade, opdat we enerzijds verschrikt vanwege onze ongerechtigheden, die klaar zijn in het licht van uw vlekkeloos aangezicht, maar anderzijds ook gedreven door uw wonderlijke boodschap, door uw eeuwige genade, toch niet zouden kunnen nalaten om verzoening te zoeken van onze zonde in het bloed van hem die onze handen en onze harten gedood hebben, die we aan het kruis gehangen hebben door de handen van de moordenaar, die we hebben overgegeven tot een dood die we niet wilden kennen en voor wie wij ons aangezicht lange tijd hebben verborgen, maar die de vijandschap in ons hart ten nederwierp en de ongerechtigheid verzoende en ons haalde uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk en onze voeten stelde op de weg des vredes, zodat u het werd, onze verlosser, van God gegeven, die ons leidde naar uw raad, die ons trok uit de duisternis en die ons bracht in de weg, die voert naar het eeuwig zalig leven. Heere, laat vanmorgen uw ganse kerk, al uw kinderen, klein en groot, jong en oud, mogen smaken de zekerheid van de zaligheid, welke in u is, Heere Jezus Christus. Daar is veel wat ons hoofd ten nederdrukt, wat ons hart met bange zorg bezet, maar er is nog veel meer dat ons reden geven mag, om ons hoofd omhoog te heffen, om ons huisraad niet te verschonen, om te jagen naar die Godstad, waarvan de fundamenten gelegd zijn in het bloed van Jezus Christus, die gebouwd wordt uit levende stenen door geest en woord, die geestelijke tempel door uzelf opgericht, waarvan de sluitsteen door u zal worden toegebracht, met toeroeping, genade, genade zij dezelfde, o meerdere Zerubabel, uw handen hebben de grond van dit huis gelegd, voltooi het ook, naar uw gemaakt bestek, opdat uw koninkrijk ook heden komen mocht, met kracht en mogendheid, dat er velen werden toegebracht, tot de gemeente die zullen zalig, die zal zalig worden, dat er nog levende stenen op dat fundament gelegd werd, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die de zonde moeten werden, die hun verloren leven prijs gaan, die kwamen vluchtende tot de vrijstad, achtervolgd door de bloedwreker, maar getrokken door die eeuwige vrede, die in die stad Gods te vinden is, om te staan binnen de poorten van Jeruzalem, en om het woord van vrede van boven het verzoendeksel tot zondaren gesproken te mogen vernemen. Laat uw arm volk gesterkt worden. Heer, het is een klein kuddeke. Niemand vraagt naar hen. Ze zijn in de wereld veracht, omdat ze niet van de wereld zijn. Maar ze zijn bij u uitverkoren en dierbaar. U hebt een nauw oog op hen. U zegt dat ze zijn als uw oogappel. En die een van deze kleine ergen, het waren hem nuttig, dat een molensteen aan zijn hals gebonden werd, en hij in de diepe van de zee geworpen werd. Heren, dat kunnen we van onszelf niet zeggen. Dat kunnen we niet begrijpen, dat u ons al zo lief gehad hebt. Want wie zijn wij voor u? Maar uw woord openbaart het ons. Doe ons daar gelovig op steunen, opdat we ook in het verdere, hoe we dan ook zijn, met welke zonde en zorgen we beladen zijn, zouden komen om toe te gaan tot uw genade troon, om geholpen en gered te worden ter bekwame tijd. Laat ook uw vrede nederdalen in het hart van degene die u nog niet kent, die nog in zo'n gevaarlijke staat voortleeft, gereed om neer te storten in de kolken van de afgrond, in uw eeuwige toorn onder te gaan, die nog leven onbekeerd, zonder borg voor hun grote schuld, zonder een verzoend God op wie ze kunnen en durven leunen. O Heere, laat het woord eens zulk een kracht doen, dat er vanmorgen kwamen, die als zonen en dochter een plaats in uw huis mochten krijgen, die als vreemdelingen kwamen gevloden, tot die meerdere Boas, om op zijn akker leeftocht te mogen opzamen. O, het valt zo mee voor ieder die tot u gevloten komt, verlatende zijn leven, prijsgevende zijn eigen gedachten en steunende op het woord van uw evangelie. Heere, gedenk u ook aan allen die door ziekte verhinderd zijn hier te komen. Laat ze ook in hun woningen met ons mogen meeluisteren naar het woord des levens, en zo ze daarvan verstoken zijn, die in ziekenhuizen en inrichtingen verblijven moeten, geef ze dan toch een zegen, een sabbatzegen, zoals u het alleen wel kunt maken, in het midden van alle ellende. Wil u ze troosten en wil u ze sterken, wil u de krankheid nog doen zijn tot verheerlijking van uw naam en tot bekering van zondaarsharten. Gedenk u aan allen die in rouw gedompeld zijn, die met hun moeite en zorgen hier gekomen zijn, om zich te buigen op uw ijs in uw paleis, het hof der hoven. Ach, wil u eens aan hun last stillen, Heere, en zeg eens dat u weet waar ze wonen, dan is het goed. Als we uw vriendelijke gunst mogen zien, dan kunnen we zingen, in het midden van de ellende, dan houden we meer over als dat u van ons genomen hebt. dan blijft er rust over in het midden van het aardse leven voor het volk van God. Rust waarvan de voorsmaken hier reeds geproefd worden en die straks volmaakt zal zijn wanneer de pelgrimsreis ten einde gelopen is. Heere, gedenk u ook aan die zuster die weer naar huis mocht gaan uit het ziekenhuis. Gij hebt tot hiertoe haar beden gehoord en de beden van degene die haar lief zijn wil haar ook verder oprichten en ook in deze kruisweg het goddelijk onderwijs haar niet onthouden, omdat ze diep aan uw voeten zou mogen buigen en in dal der verootmoediging de ruiter op het rode paard zou mogen ontmoeten, die ook vandaag zinnig ontfermt over gebrokenen van hart en verslagenen des geestes. Wij bevelen ze alle u aan, heren, die in angst en in nood, die in smart en in droefenis op uw ontferming hopen hier en over het ganse rond van de aarde. Zegen al uw knechten, zegen ook uw dienaar, die vanmorgen bereid is om uw boodschap aan dit volk door te geven. Laat hem prediken met kracht en met mogendheid vanuit uw troon. Geef hem de liefde van Christus in het hart en de verwondering over uw heilig evangelie. En doe hem smaken van de spijze die uit een hemel nederdaalt, opdat we samen ons zouden mogen getroost weten met uw toezeggingen. Heere, de weg kan zo lang zijn en de nacht zo bang en het licht kan zo ontbreken in de zielen van uw gunstvolk. Sta u over ons op, want wij zijn vreemdelingen hier beneden, nochtans vreemdelingen bij u. Hoor ons, barmhartige Vader, en onderwijs ons in uw waarheid en verlicht ons verstand, opdat we de rechtvaardige mogen kennen die dood geweest is, nu leeft en aan uw rechterhand regeert. Amen. Zingen wij Psalm 105, vers 10 en 13. Van God, het welk we u vanmorgen willen verkondigen, staat in Genesis 45, de versen 26, 27 en 28. Het u voorgelezen hoofdstuk, Genesis 45, de versen 26 tot 28. toen boodschapte ze hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde ze niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagen zag die Jozef gezonden had, om hem te voeren, zo werd Jacobs, haar vaders geest, levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. Jozef leeft nog. Dat is de inhoud van deze tekst. Het is een bijna ongelooflijke tijding. Dat is onze eerste gedachte die we nader willen zien. Ten tweede, we zien in deze tekst een onwedersprekelijk bewijs. Want Jacob die hoort de woorden van Jozef. En die ziet de wagens die Jozef gezonden heeft. En dan tenslotte vinden we in deze tekst ook een zeer hartelijke geloofsopenbaring. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Dus Jozef leeft nog. En deze drie gedachten willen we nader ontvouwen. Ten eerste willen we letten op een bijna ongelofelijke tijding. Ten tweede willen we horen het onwedersprekelijk bewijs. En ten derde staan we stil bij een zeer hartelijke geloofsopenbaring. Indien ergens, dan blijkt uit deze geschiedenis toch wel de volvoering van de raad van God dwars door het handelen, soms het diepzondig handelen van ons mensen. Het is als horen wij in deze hoofdstukken Petrus zijn stem verheffen na het Pinksterfeest. In Handelingen 3 kunt u die geschiedenis lezen na die genezing van die kreupelen aan de poort. Wanneer het volk samenloopt in de voorhof om het wonder te zien wat door de discipelen gedaan is, dan spreekt Petrus zijn naam en dan gebruikt hij het vlijm van de wet. Dan ontdekt hij ze tot op de bodem, tot op de botten van hun bestaan. En dan zegt hij, dat hebt gij gedaan. Gij hebt Jezus, de Zoon Gods, in den dood gedreven. Dat hebt gij gedaan. Gij hebt een man gekozen voor hem, die een moordenaar was. En gij hebt een heilige aan het kruis genageld. Maar, zegt hij, broeders, ik weet dat gij uit onwetendheid gedaan hebt. God heeft deze zaak gebruikt om zijn woord te doen komen. Om de loop van zijn genade te bestendigen en te bespoedigen. En te openbaren in deze wereld. Nee, dat was geen pleister op de wonden in de zin van, ach mensen, trek je er nou maar niks van aan, want dat is niet zo erg wat jullie gedaan hebben. Nee, in tegendeel. Hij heeft ze eerst dodelijk getroffen. Maar dan zegt hij, maar dit heb ik nu niet gezegd om u neder te stoten in de afgrond. Maar opdat ge belijdenis doende van uw overtredingen, zou het zien dat wat gij nu ten kwade gedacht heeft, God ten goede gewend heeft. En zo is het oordeel weergekeerd voor u tot gerechtigheid. Ook in deze geschiedenis, daar horen we dat. Het voorspel van wat straks op de Pinksterdag, voor en na de Pinksterdag, geschieden zal. Jozef als het type van Jezus Christus. Jozef de verachte. Jozef de verworpene. Jozef de gedoogde. Want dat was toch in feite de bedoeling van de broers. Weg en nooit meer terug. Niet waard dat hij leeft. Datzelfde woord beluisteren we. Wat later de Joden geroepen hebben over Jezus Christus. Weg met deze. Kruist hem.
kruis en baar,
die door God verhoogd geworden is, nadat hij ten diepste vernederd was, om te zijn een behouder des volks. Om nu die broeders, die hem verkocht hebben, die hem in feite gedood hebben, die hem verre, verre hebben afgezonden van het huis zijn vaders, in de hoop dat ze hem nooit meer zien zouden, om nou die broeders, die goddeloze broeders, die broeders verkeerd van hart en verdorven in gans hun bestaan, om nu die broeders in het leven te behouden. Ja, de beschaamdheid des harten en de diepe indrukken van hun onwaardigheid doen hun straks in verwondering en verbazing pal staan. Doen hun straks in wezenloze angst staren naar die man die ze meende voor altoos te hebben terneergeworpen, maar die nu in ontferming naar hun omzag. En pas nadat hij ze ten tweede male toespreekt dat hij Jozef is, en dat ze vrijmoediglijk tot hem mogen naderen, komen ze om zich door hem te laten begroeten en zich door hem te laten dienen. Is het niet een heerlijke geschiedenis van onze dierbare burg en zaligmaker, Jezus Christus, die door ons zijn broederen is verstoten, door ons allen, wie we ook zijn, ook al zijn we bij de waarheid grootgebracht, ook al dragen we van jongs af het teken van het verbond, wij allen verwerpen hem, en wij allen zijn hem hatelijk gezind, en wij allen kunnen zijn koninklijke heerschappij niet dulden, en wij alle willen ons van onder zijn juk wegwerken, bevrijden van zijn heerschappij. En wij allen bewijzen met sprekende daden wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar voor degenen die dit nu mogen zien, door de prediking van het woord, die nu dat woord, hoe scherp het ook is, hoe vlijmend het ook het hart binnengaat, mogen aanvaarden, gelijk het waarlijk is als het woord van God, voor diegene keert ook vandaag het oordeel weder tot gerechtigheid. Voor diegene geldt het ook vandaag. Jozef leeft nog en hij is heerser in gans Egypteland. Dan moogt ook gij vandaag met de oude grijze, moedeloze Jacob het uitroepen. Het is genoeg. Jezus leeft nog en hij is heerser over hemel, zee en aarde. Ik zal tot hem gaan. Ik zal hem al mijn zonden vertellen en mijn overtredingen beleiden. Het is genoeg. Ik zal tot hem gaan om hem te zien. Eer dat ik sterve, o gezegend, indien dit voornemen vandaag ook uw hart vervullen mocht. En ge zo op reis zou mogen gaan, door Jozefs woord gedreven, op Jozefs wagenen gevoerd, tot het vaderhuis hierboven. Ge zoudt niet te vergeefs strijden. Want Paulus heeft het uitgeroepen dat alle die op deze wijze op weg gaan, de wettige strijd strijden, eenmaal gekroond zullen worden in het huis van die meerdere Jozef, in het vette van het vaderland hierboven. Nu staan we verder een ogenblik stil, ten eerste bij de geschiedenis. Toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog. Twee dingen komen in deze geschiedenis in zonderheid openbaar. De afschuwelijkheid van de zonde en de rijkdom van goddelijke genade. Dit riepen Jozefs broeders. Jozefs broeders die riepen aan hun vader en aan al degenen die bij hem in huis waren gebleven, aan hun vrouwen en aan hun kinderen, maar in zonderheid aan vader Jacob. Jozef leeft nog. Hoe waren ze hierachter gekomen? Ach, door Jozef zelf. Nee, door deze kennis waren ze niet gekomen uit eigen bewegingen, door onderzoekingen die van hen waren uitgegaan. Ze waren tot deze kennis niet gekomen omdat zij eerst berouw gekregen hadden over hetgeen wat ze 22 jaar geleden aan hun broeder gedaan hadden. Nee, Nee, geliefde, nooit zal een hart verbroken worden over de zonde dan door het evangelie. Dan door het woord van Gods genade. Geen mens vermag zichzelf schuldig te kennen voor God. Geen mens zal zijn ongerechtigheden en zijn zonde voor God gaan belijden. Tenzij dat hij hoort dat er verlossing is. Tenzij dat hij hoort dat er een weg ter ontkoming is. Zie het ook zo duidelijk in deze geschiedenis. Niet Jozefs broeders waren de eerste die zijn gaan zoeken naar Jozef. Ze zijn gekomen door de nood gedreven, door Gods hand geleid. Ze zijn gekomen omdat het niet anders kon. Omdat ze gestorven zouden zijn van de honger in Canaan. En daarom zijn ze naar Egypteland gekomen. En Jozef was de eerste die ze kende. Niet zij, niet de broers, hebben Jozef herkend. Maar hij heeft zijn broers gekend, herkend. Toen ze voor de eerste keer tot hem kwamen. Om koren, want de honger was groot in Canaan. En in al de landen rondom Egypteland. Ook in Canaan zult u zeggen. Canaan was toch het beloofde land. Canaan was toch het land vloeiende van melk en honing. God heeft toch juist Canaan aan Abraham en zijn zaad toegezegd. Omdat het een land was waar hij ze deed nederzitten onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Ja, geliefden. Dat is waar. God heeft zijn volk rijke zegeningen toegezegd. En hij faalt nooit, hij feilt nooit in zijn trouw. En hij zal zijn verbond nooit schenden, nooit. Maar hoe komt het dan dat Jacob en ook zijn zonen in ellende komen te verkeren? Dat de honger zich ook naar Palestina uitbreidt en dat ook het van God geheiligd zaad onder de ellende van de zonde komt? Wel, dat komt omdat er in het huis van Jacob verborgen zonden waren. En dan schort God de verbondsweldaden op. Nee, hij verbreekt het verbond niet. Dat blijkt wanneer hij, terwijl de jongens nog in hun goddeloosheid volharden, reeds verlossing aan het bereiden is in Egypteland. Hij verbreekt zijn verbond niet. Maar hij schort soms wel voor een tijd de weldaden van het verbond op. Wanneer er onbeleden zonden zijn in het verkoren volk. Want dit moet u niet vergeten. Bij al de ondeugden die deze broers aankleden, waren ze toch het verkoren volk. Het was toch het volk van Israël. Wat God zich tot een eigendom gemaakt had, was toch de kerk van het Oude Testament. En dan gold het ook voor die kerk in die mijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. En die het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten. Indien zij ontheiligen hetgeen ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. Dat gold ook voor de jongens, voor het gezin van Jacob. De Heere is ook met de roede van de honger neergekomen op de rug van zijn volk. Hij heeft geslagen en ze hebben de pijn gevoeld. Onbeleden, onbeweende zonde, zeg ik ja. Want dat ziet God niet door de vingers. Als broeders hun broer verkopen. In werkelijkheid deze uitgestoten hadden. Uit de kring van het heilige slacht. Overgegeven in de handen van de zondaar. Dat ziet God niet door de vingers. O, het mogen lang goed gaan. Het mogen schijnen alsof God vergeten is om de zonde te bezoeken. Maar God bezoekt de zonde wel. Ook in het heilige slacht. Ook in het leven van zijn kerk, van zijn volk, zie maar. De honger komt. En wat moeten ze dan? Ze hebben gehoord dat er in Egypte nog koren is. En daar zullen ze dan heen gaan om koren te kopen. Net als de Egyptenaren. Van de Egyptenaren staat het ook geschreven. Ze kwamen tot Jozef om koren. Jozef zegt goed, betaal. En als ze geen geld meer hadden, dan zeiden ze geef ons koren. En dan kwamen ze met hun bezitting. Met hun vee, met hun ezels en met hun ossen. En als ze dat ook niet meer hadden, geen vee meer hadden. Dan kwamen ze met hun bezittingen, hun landerijen en hun huizen. Dan zeiden ze, Jozef, hier, koop het van ons, maar geef ons koren opdat we leven. En als ze geen geld meer hadden en geen vee meer hadden en geen land meer hadden. om te verkopen. Dan zeiden ze, Jozef, hier zijn we zelf. Neem ons maar als slaven in uw dienst. Als we dan maar leven mogen. Als we dan maar koren mogen hebben. Goed, zegt Jozef, ge zult koren hebben. En ge zult zaad hebben om uw akker te bezaaien. Ik zal voor u zorgen. En zo heeft hij ze alle aan zich onderworpen. En ze hebben het goed gehad. Gans Egypteland is in leven gebleven. Door Jozef, nu geliefden. Zo zijn ook de broeders van Jozef uitgegaan. Om hun geld te geven. Opdat ze leven mogen. En Jozef, hij heeft ze gekend. Hij heeft ze gekend. Er was geen wrok in zijn hart. Trots alle ellende die ze over zijn hoofd hebben uitgegoten. Want het is wat. Om als jongen zo uit je ouderlijk huis te worden ontvoerd. Om als jongen zo achter een lastdier te worden. En weggevoerd te worden naar een vreemd land. En dan als een koe op de markt verhandeld te worden. En dan in een huis van een heiden als een slaaf te werk gesteld te worden. En dan door de ongerechtigheid en de zedeloosheid van een vrouw in de gevangenis terecht te komen. Zonder dat hij er ook maar iets aan kon doen, in tegendeel. Omdat hij volhardde de Heere, de God des levens na te wandelen. Dat is het. En dan daar de woorden Gods te spreken en dan toch in het gevangen te blijven. De dromen opgelost van de bakker en van de schenker. Maar de schenker, als hij vrijgelaten is en als de bakker gehangen is. Dan heeft ook de schenker hem vergeten. En al maar in zijn gevangenis te blijven. Totdat het woord van God kwam. Totdat de Heer hem eruit redde. Is hij doorlouterd geworden door het werk van God in zijn weg. En nu ziet hij zijn broeders staan. En hij heeft geen verbittering. Wel zal hij zijn broeders beproeven. Hij zal ze beproeven. Of ze nog niet. In boetvaardigheid. Hun leed over hun vroegere daden. Willen uitspreken. En daarom toont hij een hard gelaat. En daarom schijnt het. Alsof hij ongemotiveerd met hun handel. Ach ja, als je een klein deeltje van die geschiedenis leest. Dan zeg je nou Jozef. Nou is dat niet te erg. Moet je broeders nou op zulke wijze in het nauw brengen. We kunnen de spanning haast niet verdragen. En we zien met een pijnlijk hart de tranen. Van het gezicht van mijn grijze vader Jacob neerbiggelen. Ach, Jacob was ook niet onschuldig in deze weg. Want hoewel God Jozef verkoren had tot dit grote werk, heeft Jacob toch ook dwaaselijk gehandeld. Door deze jongen boven de anderen zulke grote geschenken te geven. En hem als een troetelkind zo te verwennen in zijn woning. Ook Jacob's zonden worden hem bezocht in deze weg. Nee, Jozef is niet wreed. Jozef is geen tiran. Jozef zou zich zeker aanstonds geopend buit hebben. Indien zijn broeders aanstonds voor zijn voeten waren nedergevallen. Bekennende hun ongerechtigheden tegenover God en tegenover de mensen. Maar daar zit het nou juist klem, hè? Daar gaat het nu juist op. Wat hij deed, dat was harde noodzaak. Het kon niet anders. Ze zouden nooit beseft hebben hoe groot Jozef was. En hoe weldadig en hoe vriendelijk en hoe barmhartig. Indien zij niet eerst ten diepste vernederd waren. En wie heeft ze nu vernederd? Dat heeft Jozef zelf gedaan. Dat laat God niet aan de duivel over. En dat laat God niet aan de mensen over. En dat laat God niet aan de wet over. Maar dat doet Jezus zelf door zijn woord. Ook door het woord der wet. Maar dat doet Jezus. Jozef vernederd te zijn. Jezus brengt de zijne. Aan zijn voeten, dat is het werk van Jezus. Dat is de bediening van de Heer Jezus Christus, waartoe die van de Vader gezalfd is. Tot die hoogste profeet om de weg der zaligheid te leren aan degene die op de verkeerde weg zijn. Die op een dwaalweg zijn. En hoe doet hij het? Door met hen te twisten. Hij twist met hen. Hij zegt, jullie zijn verspied. En als ze dan met een onschuldig gezicht erbij staan en zeggen, meneer, het is echt niet waar. We zijn mensen zonder verkeerde bedoelingen. We zijn vrome mensen. En we komen enkel maar om brood te kopen voor ons en voor ons huis. Dan vraagt hij ze verder en dan zegt hij, met hoeveel zijn jullie? En dan zeggen ze, hier zijn we met ons tienen. Eén is er niet meer. In totaal zijn we met 12. De jongste, die is nog bij vader thuis. En dan zegt hij, goed. En je gaat die jongen halen. Ik zal er één van jullie hier bewaren, opdat ik zeker weet dat je doen zal wat je beloofd hebt. Simeon die zal hier blijven. Goed, ga je broer maar halen. O, dan ontzinkt hun de moed. Dan komen ze bij vader Jacob en ze vertellen alles wat die Heer gezegd heeft. Hij heeft hard gesproken, zeggen ze. Hij heeft zijn aangezicht gesteld als een keisteen. En hij heeft één van onze broeders, één van uw zonen. O Jacob, die heeft die gevangen genomen. Net zolang totdat we onze jongste broeder Benjamin voor zijn aangezicht zullen brengen. En dan wordt het hart van de oude Jacob overstelpt van droefheid. En dan uit hij zich in die bekende kreet. Jozef is er niet. Simeon is er niet. Zult ge nu ook Benjamin wegnemen? Al deze dingen zijn tegen mij. Dan is die ten dode toe bedroefd. En hij weigert Benjamin mee te geven. Totdat de honger zo groot wordt. Dat hij op laatst op voorspraak van Juda zegt. Nou goed, ben ik dan van kinderen beroofd? Zo ben ik van kinderen beroofd. En van de, uit de nood gedreven geeft hij alles wat hij heeft. Zijn geliefde Benjamin en al zijn zonen over in de hand van die schijnbaar zo harde onderkoning. Ik zeg op de voorspraak van Juda. Ja, Juda is het. Als het type van die grote Juda die hier borg wordt voor zijn broeder Benjamin. Ruben, die had in zijn onbezonnenheid tegen zijn oude vader gezegd. Geef die Benjamin maar mee. En als ik hem niet terugbreng, dan mag je twee van mijn zonen doden. Alsof een grootvader genoegen zou vinden in het doden van twee van zijn kleinzonen, wanneer zijn zoon niet terug zou komen. Ruben begreep het niet, maar Juda verstond het wel. Hij zegt, vader, ik zal borg zijn. En ik zal deze zoon bij u terugbrengen. En anders zal ik schuldenaar zijn voor uw aangezicht, al de dagen van mijn leven. En toen die Judas zijn voorspraak hield voor vader Jacob, toen heeft Jacob zijn zonen met een wenende ziel meegegeven, zijn jongste zoon meegegeven, opdat ze komen zouden bij Jozef en brood zouden kopen, opdat ze niet sterven zouden. En u kent verder de geschiedenis. Andermaal heeft Jozef ze beproefd, ook toen hij zag dat Benjamin erbij was. Nee, nogmaals, hij heeft het niet gedaan uit hardheid van zijn hart. Want er staat onderscheiden malen dat Jozef als hij zijn broeders zag uitging, opdat hij zichzelf niet langer kon bedwingen. Ook nu weer, toen hij Benjamin zag, was zijn hart zo innerlijk bewogen dat hij wegvluchtte van voor zijn broers om uit te schreien in een van de andere vertrekken van zijn paleis. Geliefden, hier mogen we een blik slaan in het hart van koning Jezus. In het hart van hem die meerdere behouder des levens, die meerdere Jozef, wanneer hij met ons handelt in tegenheid, wanneer hij schijnbaar hard met ons handelt, wanneer hij met ons in tegenheden handelt, zodat we moeten zeggen, ach, hij heeft hard tot ons gesproken, zodat we met vader Jacob moeten zeggen, wie is toch die man, en op welke wijze handelt hij toch? Jozef is er niet, Simeon is er niet, en zult ge nu ook Benjamin van me wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Zo gaat het ook vaak. Op de weg naar de hemel. In het leven van ons kinderen. Wanneer Christus met ons handelt. Om ons te ontdekken aan onze zonde. Aan onze onbeleden zonde. Aan onze verzwegen zonde. Aan die zonde die misschien 22 jaar geleden plaats gehad hebben. Zoals bij de broeders van Jozef, denk erom, we zondigen niet goedkoop. Het is waar, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij straft ons niet naar onze ongerechtigheden, maar dat geldt alleen indien we ze hier beleiden. Want anders dan zal hij wel handelen met ons naar onze zonde. En dan zal hij ons wel straffen naar onze ongerechtigheden. Dat zullen de verlorenen eeuwig moeten ervaren. Maar indien we hier komen tot een waarachtige bekentenis van onze ongerechtigheid, nee, dan handelt hij nooit met ons naar onze zon. En als dan ook voor Jozef Juda intreedt, wanneer de beker die door de bediende van Jozef in de zak van Benjamin gestopt is, bij Benjamin gevonden wordt, en als verslagenen terugkomen in het paleis, en Jozef zijn gram aankijkt en zegt, zie je wel, ik heb het wel gedacht, dat jullie met oneerlijke bedoelingen gekomen waren. O, dan schrijft zijn hart. dan weent Jozefs ziel, opdat hij ze op deze manier moet aanpakken. Maar God kan niet anders. We zouden verloren gaan in onze zonde. We zouden nooit tot de hartelijke bekentenis komen dat we moordenaars zijn van de Zoon van God. Dat we hem hebben overgegeven tot een dood, ja tot een dood des kruises. Indien Jozef niet zo met ons handelde. En als ze dan komen voor zijn aangezicht, sprakeloos staan, want de bewijzen zijn voorgebracht. De beker zit in de zak van Benjamin. Ze hebben er niets tegen te zeggen, ze hebben het alle gezien. Dan treedt Juda nogmaals naar voren. En dan vertelt hij hetgeen wat hij tegen zijn oude vader gezegd heeft toen ze weggingen uit Kanaan. En als ze dan zien, als Jozef en zijn mannen zien dat er geen bedrog meer is in het hart van zijn broeders. Dat ze hem alles zonder omwegen vertellen. En als hij ziet dat ze niet meer vallen in de zonde waarin ze 22 jaar geleden gevallen zijn. Want nu is het Juda die naar voren trekt. En die zegt, laat mij dan slaaf zijn. Laat mij dan uw dienaar zijn. Maar zend deze mijn broeders heen tot onze vader. Opdat zijn grijze haren niet met droefenis ten graven zullen dalen. En als hij dan ziet hoe dat Judas geeft voor de broeder Benjamin. Dus niet nogmaals een zoon uitgeleverd. Maar hoe dat Juda zich geeft voor zijn broeder Benjamin, dan staat er en toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Toen riep hij uit, laat alle man van voor mijn aangezicht uitgaan. Daar kon geen enkele Egyptenaar bij zijn. De geheimen die Jozef verklaarde aan zijn broeders, maar die ook de broeders aan Jozef verklaarden, die wij aan Jezus en Jezus aan ons verklaarden, daar kan geen mens bij zijn. Daar zijn twee geheimen. In ons leven, in mijn leven en in het leven van al Gods kinderen die we aan niemand vertellen kunnen. En dat is in de eerste plaats het geheim van onze zonde. Hoe groot, hoe goddeloos, hoe langdurig, hoe breed, hoe hemeltergend, dat weet niemand dan ik alleen. En dan u alleen, van uzelf, dat is een geheim. Dat we voor onze liefste vriend niet openbaren. Tegen niemand kunnen we zeggen, durven we zeggen, hoe goddeloos we zijn. En hoe zondig en hoe menigmaal de Gods geboden met gedachten en woorden en werken hebben overtreden. Maar daartegenover staat dat andere geheim, wat ook mijn geheim is. Dat is die nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is die zoete inspraak van Gods vergevende genade. Wanneer hij vertelt hoe lief hij ons heeft, met hoeveel barmhartigheid hij over ons bewogen is, en welke prijs het hem gekost heeft om ons van al onze zonden te verlossen, doet alle man van voor mijn aangezicht uitgaan. Geliefden, kent u dat? Dat gemeenzaam zijn met God, wanneer als een overtuigde zondaar, door zijn werk overwonnen zijn, zonder iets achter te houden, bekend, tegen al Gods geboden zwaarlijk te hebben overtreden. Hier gaf Judas zijn leven in de plaats van zijn broeder. Ja, hier verliezen we ons leven. Hier mogen we het aan God gewonnen geven. Hier hebben we geen voorbehoud meer. Hier mogen we nederzinken op Gods ontfermingen. Dat is een werk wat God met ons in het verborgen doet. Daar kan niemand bij zijn. Dat weet ik en dat weet Jezus alleen. Weet u dat ook? O, die plaatsen, die tijden in het leven van Gods kinderen. Dat ze ontdekt. Ontdekt door Jozef. Aan Jozef verbonden worden door zijn eigen woord. Dan is Jozef de eerste die spreekt. Dan maakt hij zich aan hen bekend. O, ze leefden allang uit hem. En ze leefden allang van zijn goederen. Maar ze kenden hem niet. Nee, die broeders van Jozef die behoorden niet bij die mensen. Die er ook nogal wat gevonden worden in de kerk. Die zeggen, ja, Jezus ken ik wel niet. Maar ik ben toch een kind van God hoor. Dat is een uiterst gevaarlijke gedachtegang, mijn geliefde. Het is waar hoor. Daar zijn kinderen Gods, waar ik van zeg, ik geloof dat het nieuwe leven in hen verheerlijkt is. Maar ik zou zo blij zijn als ze het van zichzelf niet durfde zeggen. Als ze van zichzelf geen rust hadden totdat ze Jozef kennen. En ik geloof ook dat het ware werk van God geen rust kent, totdat ze in de gemeenschap met Jozef zijn ingegaan. Ik geloof het, dat er zuchtende zielen zijn die door het koren van Jozef gevoed worden. Hoewel ze niet kennen als hun borg en als hun zaligmaker. Maar dan geloof ik even zo goed Dat deze mensen zullen zeggen, ach, hij heeft hard met ons gehad. Dat deze mensen zullen zeggen, ik durf voor zijn aangezicht niet te verschijnen. Dat deze mensen zich niet zullen aanpresenteren als broeders van Jozef. Want een broeder van Jozef, dat bent u pas wanneer Jozef zich aan u bekend gemaakt heeft. Wanneer Jozef zijn schatten voor u geopenbaard heeft. Wanneer Jozef zijn hart voor u heeft opgesteld. Nee, dat is niet hart, dat is bijbels. Dat is naar waarheid. En eer kan uw arme ziel toch geen adem scheppen. Eer kunt u toch die hemelse vreugde niet smaken. En eer heb u toch geen rust, geen grond waarop u staan kan. Want er is maar één grond om op te staan. En dat is die openbaring van onze dierbare borg en zaligmaak. Er is maar één weg waar onze Vader in verheerlijk wordt. En dat is hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding om zijn dood gelijkvormig te worden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, als u hem aanschouw mag. En God geven dat ge spoedig op die plaats komt, waar ge zonder achterhouden uw leven restloos in zijn handen geeft. En zegt, Heere, ik heb niets meer te zeggen, ik heb niets meer te bedingen. Ik heb niets meer te eisen, ik heb niets meer te stellen. Hier ben ik voor uw aangezicht. Doe met mij wat goed is in uw ogen. Kom ik dan om, zo kom ik om. Ik heb gehoord van genade en van ontferming. Breid dan uw vleugel over uw dienst, maagd uit. Want gij zijt de losse. En dan zegt hij, en doet alle man van voor mijn aangezicht uitgaan. Er was niemand bij die toen Jozef zich aan zijn broederen bekend maakt. En dan nog durven ze niet met vrijmoedigheid tot hem toetreden. Daar zijn twee dingen die de mensen van Jezus afhouden. De ongerechtigheid en de eigen gerechtigheid. De eigen gerechtigheid wanneer we menen zonder offer zalig te kunnen worden. Wanneer we menen onze levensschip recht te kunnen houden op de woelige levenszee. Maar het kan ook gebeuren dat we door het gezicht van onze ongerechtigheid verstarren om in Jezus te geloven. Dat kan ook. Dan zitten we ons leven lang te kreunen. Oh, ik ben zo'n grote zondaar, ik ben zo'n grote zondares. En was ik nou maar eens zo en had ik nou maar eens dit en kon ik nou maar eens meer. Dan zitten we meer op onze zonden te kijken. Dat is ook ongeloof. Dan denken we dat onze zonden groter zijn dan de genade van Jezus Christus. Dan denken we dat onze kracht groter is als de kracht van Jezus bloed. Dat is ook zonde, geliefd. En daarom gaat Jozef voort om de zijne in te winnen. Dan zegt hij, kom maar. Dan zegt hij het voor de tweede maal. Ik ben uw broeder. En pas wanneer hij voor de tweede maal tot hen spreekt, dan durven ze tot hem naderen. En dan is hij het die zich aan hen openbaart. Maar dan mogen ze hem ook kennen. En dan mogen ze in diepe beschaamdheid ook aan zijn voeten nedervallen. Want in de aanschouwing van Jezus gebeuren er twee dingen. Je kan nooit mistasten in de openbaring van Christus. Dan gebeuren er twee dingen. Dan zie je hoe groot, hoe oneindig vol barmhartigheid God is. Maar dan zie je ook hoe diep, hoe walgelijk, hoe goddeloos, hoe ver je van hem bent afgevallen. Dat zijn twee dingen die in de aanschouwing van Christus ervaren worden. Nooit, nooit zal de wet ons zo openbaren als dat we in de aanschouwing van Christus aan onszelf bekendgemaakt worden. Daar smelten we weg, daar zinken we weg, daar roepen we het uit. Ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat zijn die hartelijke verootmoedigingen voor het aangezicht van God in Jezus Christus. Dat verfoeien is toch een as. Maar daar richt hij ons op. Daar geeft hij ons een boodschap mee. Daar geeft hij een boodschap mee voor de wereld. Voor alle die nog in banden geslagen zijn. Ook voor vader Jacob. Daar zegt hij tegen de broers dat ze zich haasten moeten. Om ook Jozef, om het geslacht van Israël te halen naar het rijke land van Egypte. En dan zegt hij, uw oog verschonen, uw huisraad niet, kom haastig. En dan geeft hij wagens mee om Jacob en de zijnen te voeren naar het beste van Egypteland. En als ze dan komen bij het ouderlijk huis van Jacob, dan roepen ze het uit de verte. Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Ja, we moeten ook even een blik slaan in het leven van Jacob, daar zit hij. Daar zit hij 130 jaren oud. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. En ze hebben niet bereikt de dagen der jaren der vreemdelingschappen mijner vaderen. Zo zal hij straks tot Farao zeggen. Wanneer Farao aan hem zal vragen, Jacob, hoe oud ben je? Dan zal hij dat zeggen. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. Daar zit hij. vergrauwd, eenzaam en somber in zijn huis in Kanaan. Daar zit hij, die de beloftenis Gods droeg. Daar zit hij, op wie de belofte van Abraham gekomen waren. In het beloofde land. Maar hij is een vreemdeling op de aarde. Zijn land door een hongersnood geteisterd. Zijn gezin uitgedund. Zijn liefste kind al jaren kwijt. En zijn andere zonen, hij weet niet of ze ooit nog terug zullen keren. O geliefden, hier wordt de kerk getekend in deze Jacob, lijdende aan hun zonde, lijdende aan hun eigen kwaad. Hier wordt de kerk getekend in de diepte van de ellende. Maar nochtans laat God ze niet los. En terwijl Jacob zit te zuchten, en terwijl Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen. En terwijl Jacob zegt, ben ik dan van kinderen beroofd, zo ben ik van kinderen beroofd. Is God reeds allang al jaren bezig om hem een huis te bereiden. Om hem een koninkrijk te bereiden. Om hem eer en heerlijkheid te bereiden in het beste van Egypteland. Hij wist het niet. Totdat de dag kwam dat de Heer het hem bekend maakte. En dan komen ze. Dan komen ze, de broeders van Jozef. Ze zijn er allemaal. Simeon en ook Benjamin. En ze roepen het uit de verte den oude toe. Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde het niet. Hij kon het niet geloven. Het was te groot. Zijn hart bezweek. Nee, niet van geloof. Maar van ongeloof. Van geloof bezwijk je niet hoor. De liefde maakt een mens niet dood. Maar het ongeloof. Hij geloofde het niet. Staat er. En daarom bezweek zijn hart. De strijd was zo fel. O, enerzijds die mateloze begeerte naar Jozef. En anderzijds die onmogelijkheid. Het kan niet. Want hij is al meer dan 20 jaren weg. Hij moet toch dood zijn, want waarom zou hij anders nooit meer een tijding van zich hebben laten horen? Hij geloofde het niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd Jacobs, haar vaders geest, levend staan. Waardoor? Doordat die jongens vertelden hoe goed ze het bij Jozef gehad hadden. Dat mogen ze ook vertellen. Dat zullen ze ook wel verteld hebben. Maar dat staat er niet. Weet je hoe het hart van vader Jacob levend werd? Hoe die uit de dood ontwaakte? Lees goed. Daar staat. Als zij tot hem gesproken hadden. Al de woorden Jozefs. Het woord van Jezus maakt levend. De woorden van Jozef. Ze zijn daar niet gekomen. Om met zichzelf te pronken en met het goed wat ze meegekregen hebben en met de prachtige jassen die ze van Jozef gekregen hebben, de opperkleding. Nee, geliefden, ze hebben de woorden Jozefs gesproken. Wie zal een verslagen geest opheffen? Jezus. Wie zal een gekneuze, een ellendige, een verdorde opheffen uit zijn ellende? Jezus alleen. Je kan zo iemand troosten door hem de ganse wereld te beloven. Je kan hem al de rijkdommen van je bekering uitstallen. Maar die verslagen geest kan niet worden opgegeven. Maar hoe wordt de verslagen geest getroost door Jezus? Wanneer een verslagen geest de woorden van Jozef hoort. Die hij tot hem gesproken had. En wat had hij gezegd? Hij had gezegd, ach broeders, gij wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. God heeft het ten goede gedacht. Ik ben de grote Satnapaneja. Door God gezonden om het behouden te zijn van het volk. Kijk, dat is het. En daar gaat het om. En waarmee zal ik u nu troosten? Troosten met mijn geluk. Troosten met mijn ervaring. Troosten met het goede en het mooie en de zegeningen die ik van God gehad heb. Ze zouden u al meer verbitteren. Maar ik troost u met de woorden van mijn borg en zaligmaker. Dat een ieder die tot hem komt, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want zijn lippen spreken ook heden nog tot het hart van de zondaar. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedaan. Gij hebt uw zonde vermenigvuldigd bij tientallen. Maar God heeft het ten goede gedaan. En terwijl gij bezig zijt om de zonen Gods te kruisen. Om het woord van God van u te werpen, is hij bezig. Om zijn verlossing aan u te verkondigen in hem. die door uw hand in de handen van de moordenaar is overgeleverd en aan het kruis houdt een geest gegeven is. En als hij de wagens zag die Farao gezond had, ja, de wagens die gekomen zijn om Jacob en de zijne naar het beste van Egypteland te brengen. Geliefde, je hoeft niet op eigen kracht naar Jezus. Je hoeft niet door je eigen kunnen en kennen tot hem te gaan. Hij heeft wagens gezonden om je te dragen naar de schaapstal. En wat zijn dan die wagens, zult u zeggen? Woord en sacramenten. De genademiddelen. Je hoeft zelf de weg niet te zoeken om verlost te worden. De Heere Jezus zegt, ik ben de wagen. Ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En hij heeft nog andere wagens. Gods wagens boven luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getallen. Hij legert zijn engelen rondom degene die hem vrezen, opdat u voet aan geen steen zult stoten. Dat zijn de wagens van Farao. Wanneer ik u het woord der genade verkondig, dan rijd ik u voor de wagen van Farao, die hij door Jozef tot u gezonden heeft. De wagens van Jozef die tot u gekomen zijn, dan moogt u vastklemmen. Dan moogt u nederzetten op dit woord der waarheid. Dan kunt ge zeggen, ja, maar ik heb geen kracht en ik ben nog onbekeerd en ik kan het toch niet en mijn hart is zus. En was ik op deze wagens, rijden we naar Jozef. Er is geen andere weg tot God dan het vertrouwen op dit naakte woord vanuit zijn mond gegaan. Zoveel eeuwen lang hebben ellendigen reeds op hem vertrouwd. Ze hebben op hem vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. O, zo wordt Jacob's haars vaders geest levendig. En dat staat er. En dat is niet slechts een woordspeling. Dat heeft de Heilige Geest opzettelijk neergeschreven. En Israël deed. Dat is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien. Eer ik sterven, dat is een heerlijk geloofsgetuigenis. Wij willen er nog een enkel woord van zeggen nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 149, het tweede vers. Jacob's geest was bezweken. Maar als hij van Jezus hoort, van Jozef hoort, dan werd zijn ziel, zijn geest wederlevend. En dan gaat Israël spreken. Jacob, Israël. Jacob worstelde met God. God gaf hem een nieuwe naam. Toen hij overmocht. Toen hij aan de hals van een engel des verbonds hing. En zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Toen zei God, ge zult voortaan heten Israël, vorst God, hier hebben. Zie je, die strijd wordt in Gods leven van Gods kinderen maar niet eenmaal gestreden. Dat meniel, dat herhaalt zich nogal eens in het leven van Gods kinderen. Die Jacob die sterft straks pas. Wanneer hij zijn voeten bij elkaar legt. En wanneer hij wachtende op Gods zaligheid, eeuwige heerlijkheid binnengaat. Dan blijft Jacob achter.
dan hoort Jacob bij dat huisraad waar Jozef van zegt, uw oog verschoon het niet. Maar omdat we zo vleeselijk zijn, zolang we op de uite zijn, daarom zitten we zo vast. En daarom zijn we meer Jacob dan Israël. Maar er zijn toch ook tijden in ons leven dat Israël triomfeert. Gode zij dank. En wanneer? Wanneer we Jozefs woorden horen. En wanneer we Jozefs wagen zien. Wanneer hij zijn wagen tot ons zendt. Wanneer hij zijn woord ons doet horen. Wanneer we in de tekenen van zijn verbond, in het gesprengde bloed en in het gebroken brood en in de vergoten wijn, de tekenen van zijn liefde, van zijn genade en van zijn ontferming zien. Ja, dan mogen we alles verlaten. Dan mogen we als Israël zeggen, dan zegt Israël, het is genoeg. Nee, dan hoeven die jongens zelfs hun pakken met sieraden en heerlijkheden niet uit te pakken. Dan zegt hij, het is genoeg. Als hij het woord van Jozef voelt. En als hij de wagenen van Jozef ziet. Dan zegt hij, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. En hem zien. Eer ik sterf. En dan zien we andermaal. Israël. Als een berooide. Alles achterlaten. Zelfs het beloofde land. En de Heere geeft er zijn goedkeuring aan. Als hij aan de grens van het land komt bij Bezjeba. En hij daar de Heere offert. Dan zegt de Heere Jacob. Vrees niet van op te trekken naar Egypteland. Dan gaat Jacob in het verlaten van zijn huisraad. In het verlaten van het beloofde land op Gods bevel. Naar het westen van Egypteland. Dan zal het woord van God aan zijn vader Abraham gesproken vervuld worden. 400 jaren zullen ze in Egypteland zijn. En daar zullen ze dan verdrukt worden. Maar dan zal God aan zijn verbond gedenken. En dan zal hij ze uitvoeren door een machtige arm. En door een sterke hand. Jacob zegt, ik ga het andermaal. Als een berooide. Als een vreemdeling op de aarde. Naar Jozef, zie je. Hij die zo lang gezworven had. 20 jaar lang gezworven had in een vreemd land bij Laban. En die eindelijk in het land der rusten gekomen is. Ook dit Kanaan was de wezenlijke rust niet. Ook aan dit Kanaan was door de zonde veel smart verbonden. Maar Jacob wist dat hij onder de vleugelen van Jozef in de gunst van God zou mogen wonen. Al de dagen zijns levens. En dat hij op Jozefs kosten mocht leven in het rijke Egypteland. Daar niets hem zou ontbreken. En nu kon hij zijn huisraad achterlaten. Kunnen wij dat ook? Ach, we zitten er zo vast aan soms. Onze betrekking en onze vriend en onze vriendin. Jongens, je oog verscholen, je huisraad niet, zegt Jozef. Dat betekent dus, ach, laat los. Laat los datgene waar je misschien hier zo aan gebonden bent. Of dat je losgelaten wordt. Laat los die vrienden die in de weg staan om zalig te worden. Laat los die vriendinnen waar je de Heere niet mee vrezen kan. Laat los al die praktijken die je ziel geweld aandoen. En die je hart doen schreien van leegte en van armoe. Hoe lang verkeer je nu reeds in de duisternis. Met een onvervuld leven, met een bekommerd gemoed. Zonder waarachtige levensvreugde. Hoe lang toch? Voor die broeders is het al 22 jaar. En voor de oude Jacob is het alweer 22 jaar. Die heeft vroeger ook al 20 jaar in de ellende doorgebracht. En nu weer 22 jaar. Komt er dan geen eind aan? Ja, daar komt een eind aan. En Israël zei, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. En ik zal gaan en hem zien. Eer ik sterf. Jacob, hij wist het. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Hij leefde dicht bij de dood. O, het is waar. Hij heeft nog 17 jaren geleefd. Hij is 147 jaren oud geworden. 17 jaren geleefd uit de schatkameren van Jozef hier op de aarde. En toen heeft hij tegen zijn zoons gezegd. Als ik nou straks ontslapen zal zijn. Breng me dan terug naar het beloofde land. Toen heeft hij vastgehouden aan de belofte en is de Gods gezegd, breng me dan in de grafspelonk.
van Machpela, daar waar Abraham begraven ligt en Sarah zijn huisvrouw, waar Isaac begraven ligt en Rebecca zijn huisvrouw, en waar ik Lea begraven heb, dan wil hij dat zijn gebeente zou rusten in de heilige grond. En dan verwacht hij de stad die fundament heeft, dat betere Kanaan, wat een ruimschootste vergoeding zijn zal voor al het leed, wat hem hier door de zonde overkomen is, om dan zijn grote zoon, die niet uit Jozef, maar uit Juda geboren zal worden, te mogen aanschouwen. En dan bij hem verzadiging van vreugde te mogen ontvangen. En lieflijkheden uit Heer rechterhand, eeuwiglijk en altoos. Amen. Goedertieren en barmhartig Vader, laat het woord uw waarheid onze ziel in vlam zetten om u, die meerdere Jozef, te gaan zoeken, te ontmoeten, terwijl u zich aan ons bekend maakt, in de woorden van uw waarheid, opdat we in boetvaardigheid en met een verslagen hart zouden zeggen, de Heer heeft onze ongerechtigheden aan ons bezocht. Ik leg mijn hand op mijn mond en ik zal God zwijgen, want van hem is mijn verwachting. O, dan staat u ook nu nog, grote Jozef, met een hart van brand van verlangen. Dan kunt u zich ook nu niet meer bedwingen. Maar dan zijt u nu nog dezelfde die het uitroept. Doet alle man van me uitgaan, wanneer gij u uitlaat aan de harten van zondaren, om ze te troosten met uw leven, Heere Jezus, dood geweest door onze zonde, maar nu leven tot onze rechtvaardigmaking, om ons een plaats te bereiden in het beste van Egypteland, waar we uit uw goederen eeuwig zullen mogen leven, naar de wil van God onze Vader, door uw gezegende arbeid, levend gemaakt door uw dierbare geest, door uw koninkrijk komen met kracht, en doe ons begeren, om met Jacob duid te mogen zijn waar Jozef leeft, om uit zijn hand gevoed te mogen worden, het pad des levens te gaan, totdat we voor God in Sion zullen verschijnen. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 119, het 10e vers. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.